Goedemorgen. Eigenlijk zou Job vanochtend spreken, maar Job die kon er niet zijn, dus die had mij gevraagd of ik wou invallen. En ik wou u vanmorgen dan eens meenemen naar het slot van Romeinen 9. Om precies te zijn de laatste drie versen, dus vers 30 tot en met 32 van Romeinen 9. En ik heb dat verhaal de titel gegeven, hoe leest u, maar ik had het eigenlijk beter, hoe jaagt u kunnen noemen. Maar ja, zo'n titel zou u misschien op het idee gebracht hebben dat ik een lans wou breken voor de jacht op groot wild of de jacht op wolven of zo. En dat was beslist mijn bedoeling niet. Dus heb ik het maar hoe leest u genoemd.
Staat hij aan?
Hij staat aan, maar hij transporteert niet. Ah ja.
Ja, ik heb het zelf gedaan.
Nou, in de herziene statenvertaling, dan luiden die laatste drie versen van Romeinen 9 als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Na dit gedeelte wou ik eens wat nauwkeuriger gaan kijken en ons dan afvragen van welke woorden gebruikt Paulus hier en wat betekenen die woorden. En om te beginnen zal ik wat algemene opmerkingen maken. Paulus die stelt, dat kan u ook hierboven zien, in dit Bijbelgedeelte twee groepen van mensen tegenover elkaar. Aan de ene kant de heidenen tegenover Israël. Nou hebben wij bij het woord heiden een heel andere gedachte dan in de tijd van Paulus de betekenis van dat woord was. Want Paulus die gebruikt voor heidenen het Griekse woord ethne en dat betekent gewoon naties of volken. De mensheid die bestaat, dat zie je in de Bijbel op heel veel plaatsen, aan de ene kant uit Israël, het volk dat God afgezonderd heeft van de andere volken. En dan uit de volken, dus de andere volken. En als u geen Joodse moeder hebt, dan bent u dus, net als ik, een heiden, aangenaam kennis te maken. Je kunt natuurlijk ook wat vriendelijker zeggen. En dan moet je zeggen, ik ben een gelovige uit de volken. Dat klinkt wat vriendelijker. Nou, het woord zochten, wat in de tekst staat, in de laatste vers, dat staat ook niet in de oorspronkelijke tekst en dat is daarom in de HSV schuin gedrukt. Dus de woorden uit geloof en uit werken die Paulus in het laatste vers gebruikt, die slaan terug op het werkwoord najagen bij de vorige versen. Je kunt dus gerechtigheid najagen uit werken, maar je kunt gerechtigheid ook najagen uit geloof. Nou, Paulus die spreekt in vers 31 over zijn Joodse volksgenoten die niet in Christus geloven. En hij zegt dan over hen, maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Nou, voor najagen gebruikt Paulus dan een werkwoord dat binnen het Nieuwe Testament op heel veel andere plaatsen voorkomt en dat dan meestal weergegeven wordt als vervolgen. Als je dat wilt zien, dan kun je bijvoorbeeld kijken, moet je thuis maar eens doen, naar Galaten 1 vers 23, waar Paulus zegt dat hij een vervolger was vroeger, of naar Filippenzen 3 vers 6, dan wordt het ook als vervolger vertaald. Maar hetzelfde Griekse woord, dat komt al in meer dan 40 Bijbelteksten voor. En najagen, dat betekent dus zoveel als ergens achterheen zitten, iets of iemand willen grijpen, iets of iemand te pakken willen krijgen. Nou, de uitdrukking wet van de gerechtigheid, die Paulus ook gebruikt in deze tekst, die zou je kunnen opvatten als Gods wet die laat zien wat de rechtvaardigheid is. Wat de schepper beschouwt als een goede levenswandel. En dus niet begeren, niet iets nemen van je naaste bijvoorbeeld. En vooraan toekomen gebruikt Paulus een woord dat in andere teksten is vertaald als over iets komen of tot iets komen. Het betekent eigenlijk iets bereiken. Nou, om de strekking van het betoog van Paulus te begrijpen, dan denk ik dat we moeten beseffen dat je in Romeinen 9 een heel angstaanjagend beeld schept. Het volk Israël dat niet in haar Messias gelooft, dat jaagt gerechtigheid na, maar dat slaagt er niet in om de verlangde gerechtigheid te bereiken. Ik heb dezezelfde Bijbelstudie 14 jaar geleden gehouden voor een groep Revo-jongeren in Nieuw-Balingen. En toen heb ik met cartoontjes geprobeerd aan te geven wat Paulus in Romeinen 9 eigenlijk zegt. Die meneer in dat linkerplaatje, die jaagt iets na, maar hij komt er nooit aan toe. Hij wil dolgraag een lekkere winterwortel eten. Maar hoe hard hij ook rent, hij krijgt dat hapje nooit te pakken. Nou, een ander bekend voorbeeld van iemand die iets najaagde, maar het nooit wist te bereiken, die is te zien op dat rechterplaatje. En dat is koning Sisyphus uit de Griekse mythologie. Dat is ook een voorbeeld van iemand die iets najaagde, maar het nooit bereikte. Deze Griekse koning die was door de goden zwaar gestraft voor heel ernstige misdaden. Hij moest in het dodenrijk voortdurend zwoegen en altijd falen. Hij joeg ernaar om een groot rotsblok bovenop een bergtop te krijgen. Maar telkens wanneer hij de top bijna had bereikt, dan gaven zijn krachten het altijd weer en dan rolde het blok weer naar beneden en moest hij helemaal opnieuw beginnen. Sisyphus bereikte zijn doel nooit. Nou, iets dergelijks is er volgens Paulus aan de hand met het volk Israël en ook met iedere gelovige die meent dat hij gerechtigheid kan bereiken door middel van werken. Ze jagen ijverig naar de gerechtigheid, maar die gerechtigheid waar ze zozeer naar verlangen, die blijft voortdurend buiten hun bereik. In vers 32, daar stelt Paulus, zoals ik al zei, twee manieren om gerechtigheid na te jagen tegenover elkaar. Hij schrijft dat Israël niet aan de wet van de gerechtigheid is toegekomen, omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken. Als je dus de gerechtigheid waarover de wet spreekt, wil bereiken, als je aan Gods standaard wilt voldoen voor een goede levenswandel, dan kun je volgens de apostel op twee manieren naar Gods woord luisteren. Je luistert ofwel met oren van geloof, of met oren van werken. Nou, de meeste volksgenoten van Paulus, die gingen bij het luisteren naar de wet uit van werken. En wanneer zij dus in de wet lazen, gij zult, nou bijvoorbeeld bij de 10 woorden, geen andere goden hebben, geen beeld maken, u daarvoor niet buigen, de naam niet ijdel gebruiken, op de Sabbat rusten, niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken en niet begeren, dan vatten ze dit, gij zult op als jullie moeten het verkeerde nalaten en het goede doen. Maar als je alleen maar zo luistert en meent dat je de gerechtigheid waarvan de wet spreekt kan bereiken door ijverig bepaalde regels te gaan gehoorzamen, dan kom je volgens Paulus aan de gerechtigheid nooit toe. Het is een misvatting om te denken dat je rechtvaardig kunt worden door ijverig te gaan doen wat de wet zegt.
De wens, wat de wet, zegt Paulus in Galaten 3 bijvoorbeeld, die laat een mens wel zien wat hij moet doen, maar de wet is niet in staat om een mens levend te maken. En vooral aan het gebod dat je niet mag begeren, kun je dat zien, zegt Paulus. Hè? Want kijk, je kunt in theorie nog wel denken, ach, ik vermoord niemand, ik pleeg geen overspel met mijn buurvrouw. Maar het gebod dat je niet mag begeren is nog wel van een heel andere aard. Daar blijkt uit dat de wet ook een innerlijke reinheid vraagt die een mens niet zomaar kan bereiken. Dus de wet die geeft de mens wel opdrachten, maar niet de kracht om die opdrachten te vervullen. De wet kan de mens niet levend maken, zegt Paulus in Galaten 3. En daarom brengt de wet aan zondige mensen geen gerechtigheid, maar veroordeling. Nou, op dit punt aangekomen moet ik natuurlijk iets heel akeligs zeggen. De meeste christenen die luisteren net zo naar Gods wet als de volksgenoten van Paulus. Als je bijvoorbeeld bij ons in de kerk zit, dan wordt het 10 woorden elke zondagmorgen voorgelezen en daar is op zich niks mis mee. Als je maar beseft dat die woorden aan het volk Israël gegeven zijn en dat wij mogen meeluisteren. Maar de meeste hoorders denken dan dat de 10 geboden hen bepalen bij hun plichten en dat ze bedoeld zijn om aan hen te laten zien hoezeer ze in de afgelopen week weer gefaald hebben. Ze zeggen dat het bij het luisteren naar de Bijbel erom gaat wat wij met het woord van God doen. Niet de leer, maar de praktijk is de motto van veel mensen. En ook zij gaan dan uit van werken. Ze luisteren met dezelfde oren in principe als het volk Israël. Nou, het oordeel van Paulus over die manier van luisteren, dat is vernietigend. De apostel die zegt in de versen 31 en 32 dat wie uitgaat van werken niet aan de wet van de gerechtigheid toekomt. Zolang iemand op deze manier, alleen op deze manier blijft luisteren, is hij of zij veroordeeld tot Sisyphusarbeid. Wie zo luistert, blijft achter de gerechtigheid aanrennen, maar slaagt er nooit in om die te bereiken. Nou, in de volgende dia's heb ik geprobeerd een beetje de consequenties samen te vatten van wat iemand zullen treffen wanneer die persoon uitgaat van werken. Wie uitgaat van werken, die is, om het dus platvloers te zeggen, veroordeeld tot navelstaren, zoals het babytje hier doet of het peutertje. Zo iemand is gedwongen om voortdurend naar beneden te kijken, naar zichzelf. Zijn uitgangspunt die dwingt hem om voortdurend tegen zichzelf te zeggen, ik moet bepaalde dingen nalaten en ik moet andere dingen doen. Doe ik dat? Heb ik in de dag die achter mij ligt het verkeerde altijd wel nagelaten? Heb ik het goede dat mij opgedragen is wel altijd gedaan? En als je dan eerlijk bent, dan zul je telkens opnieuw moeten vaststellen dat er situaties zijn geweest waarin je hebt gefaald en niet hebt gedaan wat God eigenlijk van je vroeg. Nou, een andere consequentie van uitgaan van werken, die wordt in de Bijbel op meerdere plekken genoemd, dat is dat als je uitgaat van werken, dan ben je een knecht of een slaaf. Een lijfeigene die heel veel moet en die eigenlijk nooit genoeg doet. Je hebt dan een juk op de hals dat niemand kan dragen. Dat zijn zo noemde Petrus de wetten in het boek Handelingen. En zo iemand zou ook geneigd zijn om bang te zijn voor Gods straf of voor afwijzing vanwege zijn tekortkomingen. Je kunt daarover lezen in de brief aan de Galaten, in het boek Handelingen, in de Romeinenbrief en in de eerste brief van Johannes. Op al die plaatsen worden de consequenties van uitgaan van werken genoemd. Wie uitgaat van werken zal moeite hebben om God met heel zijn hart te vertrouwen en hem hartelijk lief te hebben. Diep in zijn hart is zo iemand bang voor zijn maken en bang om te falen. Nou, en die uitgaat van werken zal ook geneigd zijn om God te gaan beschouwen als een heer die wel heel erg veel van zijn schepselen eist. In het Bijbelboek Jesaja is er een profetie opgenomen over Israëlieten die het goede nieuws van God zouden afwijzen. En de profeet die zei dat Gods woord voor zulke mensen zou zijn, wet op wet, wet op wet, eis op eis, hier wat, daar wat. En vooral angstaanjagend is dan wat Jesaja daaraan toevoegt. Hij zegt dan, ze zullen achterwaarts struikelen bij het gaan en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden. Jesaja die schetst dus net als Paulus in Romeinen 9 een beeld van mensen die hun uiterste best doen om verder te komen en toch niet vooruit gaan, geen stap verder komen. Ze voelen zich als een konijn of een haas die gevangen is in een streek. Nou, in vers 32, daar schrijft Paulus nogmaals over zijn volksgenoten en hij zegt dan, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ik denk dat die uitspraak van Paulus meer dan één betekenis heeft, maar uit het tekstverband blijkt dat Paulus daarmee vooral bedoelt, omdat Israëlieten van hun jeugd af de wet van de gerechtigheid nagejaagd hadden, konden zij het niet verdragen dat heidenen die zich nooit hadden ingespannen om volgens Gods geboden te leven, zomaar door God werden aanvaard vanwege hun geloof als rechtvaardige werden beschouwd. En om precies dezelfde reden namen natuurlijk de fariseeën en de schriftgeleerden ook aanstoot aan de Heer Jezus, want de Heer Jezus die at en die sprak met de tollenaren en zondaren en die aanvaarden tollenaren en zondaren puur op grond van het feit dat ze rouw hadden over hun levenswandel en geloof hadden in hem als de Messias. En de schriftgeleerden en de fariseeën konden het niet verdragen dat mensen die het zo verbruikt hadden in hun hele leven zomaar plotseling helemaal aanvaard werden door de Heer Jezus. Dat konden ze niet hebben. Dus ook de Heer Jezus zelf als een steen was aanstoot voor de schriftgeleerden en de fariseeën. Nou, ik denk natuurlijk dat je moet beseffen dat de houding van de schriftgeleerden en de fariseeën en van de ongelovige volksgenoten van Paulus niet alleen maar te vinden is bij Israëlieten. Het goede nieuws van Gods genade, dat is nog altijd een aanstoot voor ieder mens die op grond van zijn eigen keuzes of daden rechtvaardig meent te zijn. Nou, en een verdere consequentie is natuurlijk van het uitgaan van werken. Dat is dat als je uitgaat van werken, dan zul je ook de neiging hebben om eer te willen hebben van je werk. Dan kun je het niet verdragen dat God om niet geeft aan mensen die zich totaal niet hebben ingespannen. De Heer Jezus die heeft de houding van mensen die zich aan Gods genade ergeren beschreven in een aantal gelijkenissen. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Daar zeggen de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben tegen de landeigenaar, deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Ze zijn boos omdat de landeigenaar zelfs aan de werkers van het laatste uur een vol dagloon geeft, omdat hij hen wil zegenen en medelijden met hen heeft. In de gelijkenis van de verloren zoon, daar zegt de oudste zoon tegen zijn vader, nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zo niets nut ontvangt u met open armen, terwijl ik u mijn hele leven lang altijd trouw heb gediend. De oudste zoon achtte zichzelf veel beter dan zijn jongere broer. En hij vond het onverdraaglijk dat zijn vader die broer zonder enig verwijt weer opnam in het ouderlijk huis. Nou, dat is eigenlijk de consequentie van uitgaan van werken. Dan wil je eer hebben van je werk en toch wel een beetje meer zijn dan een ander als je altijd gehoorzaam bent geweest. Nou, wat ook natuurlijk bekend is, dat mensen die uitgaan van werken heel vaak voor bepaalde geboden gaan ijveren, vooral in de christelijke wereld, kun je dan overal om je heen zien. Je hebt mensen die hameren op het Sabbatsgebod, die zeggen dat we allemaal de zaterdag moeten gaan vieren. Andere mensen die zeggen dat je de zondagsrust in ere moet nemen, daar moet alles voor wijken. En je hebt ook allerlei christenen die vinden bijvoorbeeld dat je de hoogtijden van de Heer uit het boek Leviticus eer moet houden en de christelijke feestdagen die moet je verwerken. En je hebt gelovigen die verbieden het gebruik van alcohol heel streng, of die eten geen varkensvlees of schaaldieren, dat mag niet volgens zijn. Maar wat dan opvalt is, ze halen dan één bepaald gebod uit de wet, maar ze zijn natuurlijk niet bereid en ook volstrekt niet in staat om de hele wet na te leven. Ze kiezen daar heel eigenmachtig een bepaald voorschrift van uit en dat volgen ze na. En op grond daarvan denken ze dat ze beter zijn dan iemand die dat niet doet. Maar wat zulke christenen verkondigen, is dus wat Paulus in de Colossensebrief een eigenwillige godsdienst noemt. En wat Paulus afwijst, het is een zelfgekozen selectie uit Gods wet. En het gevolg van het naleven van zo'n zelfgekozen regel is ook heel vaak, dat kun je in dit cartoontje zien, dat mensen gaan neerkijken op wie in hun ogen minder gehoorzaam is dan zij. Wie op zondag of op de Sabbat werkt, die onder een voedsel eet of die een kerstboom in zijn huis zet, die deugt volgens hen niet. En zo, mensen gedragen zich in feite dus net zo als de fariseeën en de schriftgeleerden die heel minachtend over het gewone volk spraken en zeiden, die schade die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. En het gevolg van zulke ijveren voor een bepaalde geboden is, denk ik, altijd verdeeldheid. Er worden op het ene fundament Christus allerlei muren opgericht die christenen van elkaar scheiden. Nou, dat is dan wel genoeg, denk ik, gezegd over het uitgaan van werken. Paulus en zijn bekeerlingen die luisterden op een heel andere manier naar de wet. En om dat aan te geven, heb ik hier weer de 10 woorden in de dia op het scherm gezet. En zij luisterden daar, denk ik, naar met oren van geloof. Wanneer zij in de wet lazen, gij zult geen andere goden hebben, geen beeld maken, u daarvoor niet buigen, de naam niet ijdel gebruiken, want de Sabbat rusten, niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken en niet begeren, dan vatten zij dat gij zult niet alleen maar op als je moeten, maar wat het ook letterlijk zegt, als jullie zullen. Dus ze dachten, ook al lijkt wat God hier zegt voor ons misschien geheel of ten dele onbereikbaar, vooral het gebod om niet te begeren, onze harten zullen eens volmaakt zuiver worden, omdat God het tegen ons zegt dat het zo zal zijn eens. In de brieven aan de Romeinen en de Galaten, daar noemt Paulus de aartsvader Abraham als voorbeeld van iemand die op de goede manier naar Gods woord luisterde. Abraham die had een belofte van God gekregen toen hij al op heel hoge leeftijd was. De Heer had tegen hem gezegd, iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Kijk toch naar de hemel en tel de sterren. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham die had op dat moment dat God het tegen hem zei, God op zijn woord geloofd. Hij had gedacht, ook al zijn Sarah en ik al stokoud, Als God het zegt, dan zullen we een zoon krijgen. Want God is in staat om een dode leven te maken. Maar zoals we uit de geschiedenis van het boek Genesis weten, bleef Abraham niet altijd standvastig. En toen de vervulling van de belofte nog steeds uitbleef, toen sloeg op een bepaald ogenblik de twijfel toe. En toen liet hij zich door zijn vrouw Sara ompraten. Hij begon te denken, ik moet een zoon krijgen. Door met Hagar te trouwen kan ik dat doel misschien bereiken. Er is wel haast bij, want ik ben zelf ook al heel erg oud. Het resultaat van dat werk was de geboorte van Ismaël. En tot op de dag van vandaag is er vijandschap tussen de nakomelingen van Isaac en de nakomelingen van Ismaël. In het leven van Abraham kun je dus zien dat mensenwerk kwalijke vruchten kan voortbrengen. Maar in het leven van de aartsvader kun je ook zien wat leven uit geloof teweeg brengt. Want op het moment dat het naar de mens gesproken volstrekt onmogelijk was geworden, werd het beloofde kind Isaac toch geboren. Enkel en alleen omdat God die geboorte had aangekondigd. Nou, hoewel vooral de apostel Paulus, maar ook uit de andere apostelen, uitgebreid onderwijs geven over het leven uit geloof, zijn veel christenen toch niet bereid om de boodschap van de apostel ter harte te nemen. En ik heb zelfs veel christenen ontmoet die keihard zeiden, wat Paulus in zijn brieven schrijft, dat is in strijd met het onderwijs van Christus. Wij houden ons aan Christus en niet aan Paulus. Want Paulus beweerde, dat wijzen we af. En ze hameren dan op wat de Heer Jezus zei in de bergrede. In de bergrede daar staat, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Wie een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Nou, en zie je wel, zeiden die christenen, die tegenstanders van Paulus waren, volgens de Heer Jezus blijft de hele wet van kracht, er wordt geen enkel gebod van afgedaan, zelfs het allerkleinste niet. Dus de bewering dat bijvoorbeeld het Sabbatsgebod of de hoogtijden van de Heer voor ons niet van toepassing zijn, dat is een leugen. De Messias die zei dat geen enkel gebod mocht worden afgeschaft. Nou, het is natuurlijk waar dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei dat Gods geboden niet afgeschaft konden worden. In de oorspronkelijke Griekse tekst staat dan eigenlijk dat die geboden niet ontbonden kunnen worden. Maar de Heer Jezus die vertelde ook waarom er geen enkel gebod geschrapt kon worden. In dezelfde toespraak in de bergrede zei hij, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, dus zelfs het kleinste leestekentje niet, totdat het alles geschied is. Nou, het woord geschied, daar moet je in dit verband wel op letten, want het woord geschied, dat wordt in de Bijbel heel dikwijls en doorgaans gebruikt in verband met profetie. Wanneer iets geschiedt, dan gaat er een profetie in vervulling. Dan vindt een aangekondigde gebeurtenis, iets wat God aangekondigd heeft, plaats. Dan geschiedt er iets. De wet is volgens de Heer Jezus dus niet maar alleen een opsomming van voorschriften en geboden. Het is ook een voorzegging van hoe het op aarde eens zal zijn. De wet zal geschieden uiteindelijk. En we moeten dus op dezelfde manier naar de wet luisteren als Abraham eens luisterde naar het woord van de Heer. Nou, wie uitgaat van geloof, die kijkt in een andere richting dan wie uitgaat van werken. De blik van iemand die uitgaat van geloof, die is omhoog gericht op God. Hij of zij verwacht dat de Heer zijn woord in vervulling zal doen gaan. De Heer heeft immers tegen het volk Israël gezegd, zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus als God tegen je zegt, jullie zullen dit of dat doen, dan zal dat, zullen wij dat eens doen. Nou, wie gelooft, is volgens de brief aan de Romeinen een rechtvaardige. Niet omdat hij foutloos is, maar omdat hij op de kracht van Gods woord vertrouwt en Gods woord er niet in twijfel trekt. Nou, wie uitgaat van geloof is ook niet langer een slaaf, maar een zoon. En dan moet ik meteen bij zeggen dat volgens de Bijbel God niet alleen mannelijke zonen heeft, maar ook vrouwelijke zonen. Want het woord zoon, dat betekent zoveel als een volwassen kind, een erfgenaam. Daarom wordt bijvoorbeeld in het boek Openbaring gesproken over een mannelijke zoon. Dan denk je, hé, waarom? Alle zonen zijn toch mannelijk? Maar in de Bijbel heeft die connotatie niet. Dan is het vooral de aanduiding van een volwassen kind of een erfgenaam. En daarom kun je spreken over een mannelijke zoon. Maar blijkbaar heeft God dus ook vrouwelijke zonen. 50% ongeveer, denk ik. Paulus die schrijft in zijn brieven dat Gods zonen in de vrijheid mogen staan en vrede met God mogen hebben. En Johannes die zegt, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Zonen van God, die mogen dus blijdschap kennen en die mogen met optimisme naar de toekomst kijken. En voor wie uitgaat van geloof is Gods woord niet wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Maar, zoals Jesaja in dezelfde profetie die we al eerder hebben aangehaald, ook zegt, dit is de rust. Geef de vermoeide rust en dit is de verademing. Voor wie op God vertrouwt, is Gods woord dus geen zware last of strenge eis, maar de voedsel waarvan we mogen groeien en genieten. Die met gelovige oren luistert, die mag adem scheppen en tot rust komen. Maar voor wie bij het luisteren naar Gods woord uitgaat van geloof, heeft dat uitgangspunt wel één heel belangrijk gevolg. Uitgaan van geloof betekent beseffen dat God alles in en door jou tot stand brengt. Alles wat je bent, alles wat je hebt en alles wat je hebt mogen doen, dat heb je van God gekregen. Alle roem, zegt Paulus, is daarom uitgesloten. Je kunt niet roemen in eigen beslissingen of eigen werken. Je kunt alleen maar roemen in de Heer, zegt Paulus. Je mag jezelf niet vergelijken met een ander en op andere mensen neerzien. Je bent net als ieder ander mens totaal van God afhankelijk. Je bent niet meer dan een ander. Hooguit heb je wat meer gekregen. Dan mag je daar dankbaar voor zijn. In zijn brieven waarschuwt Paulus daarom ook op heel veel plaatsen voor een geest van veroordeling, voor werkheiligheid en voor zelfverheffing. Hij schrijft in de Romeinenbrief, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte om hem staande te houden. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. En aan de Korintiërs schreef hij, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van een ander. als dit onderwijs van Paulus ter harte wordt genomen, dan zullen jaloezie en richtingsstrijd veranderen in harmonie en vrede. Toch is het mijn ervaring, kun je met heel veel christenen niet over dit onderwijs van Paulus praten. Je krijgt dan reacties die op het volgende neerkomen. Mensen die gaan dan zeggen, zou beamen wat God zegt werkelijk genoeg zijn om een rechtvaardiger te zijn, dat zou dan makkelijk wezen. Zonder inspanning komt er in de wereld toch niks tot stand. De Bijbel die leert dat geloof zonder werk dood is. En de schrift die spreekt op heel veel plekken over goede werken. Ook over erekransen die gelovigen kan verwerven, maar ook kan verliezen. De Bijbel die roept ons op om te overwinnen. Blijkbaar kun je niet alleen overwinnen, maar ook de nederlaag leiden. Er wordt gesproken over een loon in de hemelen. En dat loon dat kan een discipel door ongehoorzaamheid mislopen. Nou ja, ik denk, wat zou je, als je het onderwijs van Paulus serieus wil nemen, moeten antwoorden op zulke tegenwerpingen? Ik denk dat de antwoorden op het volgende zouden kunnen neerkomen, maar dat is maar een heel korte samenvatting. Het is natuurlijk waar dat zonder inspanning er in de wereld niks tot stand komt. Maar Paulus die zegt dat God bij mensen die deel hebben aan de zegening van het nieuwe verbond, zowel het willen als het werken bewerkt. Dus God werkt in en door ons. Hij werkt in ons zowel het verlangen om iets te doen, als het vermogen om dat verlangen ook uit te voeren. Hij werkt zowel het willen als het werken in ons. Paulus die zegt ook dat wij overvloedig mogen zijn in het werk van de Heer. Dat is een heel bijzondere uitspraak, maar Paulus zegt niet, jullie mogen overvloedig zijn in het werk voor de Heer. Nee, je mag overvloedig zijn als gelovige in het werk van de Heer. De Heer werkt in en door jou. Hij is degene die eigenlijk aan het werk is, door jou. Niet wij werken, zegt Paulus, maar Gods geloof. Die met ons is, dat zegt hij in 1 Korinther 15 en in de Galaten brief. En in Galaten 2 zegt Paulus dat niet lang dat hij leeft, maar dat Christus in hem leeft en in ons leeft. Nou, de Bijbel spreekt inderdaad natuurlijk op veel plaatsen over goede werken, maar waarom zijn goede werken eigenlijk goed? Ze zijn goed omdat God ze tevoren bereid heeft en wij daarin mogen wandelen. Dus ook daarin kunnen wij helemaal geen eer of roem voor onszelf claimen, want God heeft de goede werken voor ons bereid. En de Bijbel die zegt inderdaad dat we voor de rechterstoel of het podium van Christus zullen verschijnen en dat onze werken daar zullen worden beoordeeld. Maar er zal niet beoordeeld worden hoeveel we hebben gedaan, maar hoe we hebben gewerkt. Dat wil zeggen, hoe danig ons, van welke aard ons werk is, zegt Paulus in de Korinthebrief. Was het werk van goddelijke oorsprong, of had het zijn oorsprong in ons eigen vlees en in ons eigen denken? Alleen werk dat van goddelijke oorsprong was, was werkelijk kostbaar en alleen dat zal en kan worden beloond. En voor de dienst werd het al genoemd. Paulus die noemt mensen die in de huidige tijd in Christus geloven, meer dan overwinnaars. Omdat God voor ons strijdt, hebben we bij voorbaat al gewonnen. En de Bijbel die spreekt inderdaad over een loon dat zal worden uitbetaald wanneer Christus komt. Maar het loon dat wij dan zullen ontvangen, daar zegt de Bijbel van dat het niet ons eigen loon is, maar het loon van Christus. Dat is een hele merkwaardige tekst, die kun je vinden in het slot van het Bijbelboek Openbaring. Dat Christus als hij komt zijn eigen loon bij zich heeft om dat uit te betalen. En dat wordt ook gezegd in het citaat uit Jesaja. Dus ook voor het loon komt eigenlijk alle eer toe aan Christus. Het is eigenlijk het loon van Christus zelf, die in en door ons bepaalde dingen bewerkt heeft. Nou, ik denk dat we moeten afsluiten en ik zou dan eigenlijk u de volgende vraag willen meegeven. Waarvan gaat u uit als u naar Gods woord luistert? Hoe luistert u? Wat hoort u? Is het een zware last, een oproep om een hard voor best te gaan doen? Of hoort u rijke belofte en kijkt u omhoog naar God en verwacht u dat Hij u zal, u eigenlijk al als ziet als volmaakt en ook de volmaaktheid zal geven in de toekomst? Daar wil ik het eigenlijk vanmorgen bij laten. En we kunnen afsluiten met het gebed. Vader in de hemel, we willen u danken dat we jou op grond van uw woord, op grond van wat Paulus ons voorgehouden heeft, mogen weten dat we mogen opzien naar u, dat we niet op onszelf hoeven te zien, op onze zwakheid, op ons falen, wat denk ons heel reëel is, maar dat we omhoog mogen kijken naar u en van u mogen verwachten dat u ons het leven zult geven wat uw Zoon, de Heer Jezus, voor ons verworven heeft. Een onvergankelijk en zonderloos leven in de toekomst. En dat u ons nu al ziet, zoals wij in de toekomst eens zullen zijn, volmaakte, heilige en reine kinderen van u. We willen u ook bidden voor de mensen die hier vandaag niet komen zijn. We willen u vragen of u of bij hen wilt zijn en hen wilt zegenen op de plaats waar ze zich nu bevinden. We willen u ook bidden voor de broeder die voor de dienst genoemd werd. Hij heette Koos, als ik het mij goed herinner, die getroffen is door een herseninfarct en in het ziekenhuis verblijft. We willen u vragen of je of de behandeling gezegend mag worden en succes mag hebben en of de schade aan zijn hersenen beperkt mag zijn en of de gevolgen van zijn verstand en zijn motoriek beperkt mogen blijven. Wilt u hem genezen en zegenen, vragen we in Jezus' naam. Amen.